Wat een verhaal, hè, met Elia op de Karmel. Je bent daar gewoon direct weer terug op de zondagschool. Ik weet niet hoe jullie het vergaan is, maar de vorige week zat ik hier echt te genieten in een prachtige, warme, liefdevolle dienst. Met dat mooie beeld van Elia, die eigenlijk God wel weer eens even present wil hebben. In een situatie waarin hij zich echt moederziel alleen nog als Yahweh getrouwe weet. En je ziet dat Elia eigenlijk ook een beetje aanhaakt bij beelden van God die zich alleen maar in groots en meeslepend zou kunnen openbaren. Een storm, een aardbeving, donder en bliksem. Het zijn van die beelden die eigenlijk gewoon ongelooflijk veel overtuigingskracht hebben. Van ja, Flip, als je dit niet hebt gehoord, als je het nou niet hebt gevoeld, als je het nou nog niet weet, hoeveel krachtiger, hoeveel groter, hoeveel bombastischer moet God zijn, wil die tot je door kunnen dringen. En uiteindelijk laafden we ons de vorige week aan een briesje, een windzucht, de stilte, daar waar we dichtbij en ontvankelijk zijn. Het zette mij op dat andere verhaal, dat inderdaad aan het verhaal van vorige week vooraf gaat. Een echte wedstrijd. Er is al lange tijd sprake van droogte. Een droogte is een teken van dat de god, de godin van de vruchtbaarheid, zich heeft afgewend. En eigenlijk genoegdoening eist om weer goed te kunnen zijn en weer goed te kunnen doen. Het volk Israël is overgeleverd aan een andere god dan de god die hen uit het diensthuis heeft bevrijd. Het gaat nu over Baal en over Istarta en Inanna. Dat zijn goden die in belangrijke mate zeg maar staan voor almacht, vruchtbaarheid, welvaart, vergelding. En door nou al die goden op een speciale manier te bedienen en van het goede offer te voorzien, mag je gerust weten op voorspoed en welvaart. Goden die vragen om de eerstgeborene in een gezin. Je eerste kind sta je af aan deze God door het letterlijk over de kling te jagen. En daarmee heb je een ongelofelijke daad van vertrouwen en godsvrucht geleverd. En mag je verzekerd weten dat met jouw grote offer je kind af te willen staan aan die God, daarmee voor anderen en na jou vruchtbaarheid en welvaart af te dwingen. Maar 3 jaar lang is er op geen manier zeg maar zo'n voor wat, hoort wat situatie gevolgd door veranderde omstandigheden op het land. Het is droog gebleven. In die situatie ontstaat er spanning. Van ja, hoe zit het nou verdorie met God en met de God? En Elia zegt, het zou te maken kunnen hebben met het feit dat jullie je van Yahweh hebben afgekeerd, de feitelijke heer van ons volk. Laten we er eens een wedstrijdje om houden. Wie van de twee goden, Baal of de Heer, de werkelijke heer is. En daar stemmen ze mee in. En zo ontstaat er het verhaal dat we hebben gelezen. Een verhaal waarbij de bedoeling is dat wij begrijpen dat geen inspanning van ons, zoals die priesters van de Baal doen, 450 fanatici, ook geen echte priesters, maar fanatieke mensen die heel erg aan het koningshuis van Ahab en Isebel wisten te melden van ja, bij die God moet je blijven, want wij raakten in trance en toen kregen we dit bericht door, maar die toestand van trance wordt opgewekt door zelfkastijding en door je tot bloedens toe zelf te verwonden, door het op een drinken te zetten en uiteindelijk in die combinatie in vervoering te raken. Dat doen ze nu ook. Ze raken in vervoering om daarmee uiteindelijk gewoon aan iedereen te laten weten, wij zijn nu heel dicht bij Baal, bij de God genaderd en kunnen hem namens jullie verzoeken om vuur voor dit brandoffer. Maar wat ze ook doen, het levert geen ene malle moer op. Uiteindelijk is Elia aan de beurt en Elia laat weten, alles wat we nu doen, maakt één ding duidelijk. Er is geen omstandigheid beroerder voor een vuur in het offer dan deze omstandigheid. Kijk maar, het is zeikenat. Er gaat een geul omheen, geul vol water, het is zeikenat. Dus als er al iets gebeurt, dan is er zeg maar op geen manier sprake van menselijke inbreng. Nooit kun je zeggen, I did this. Dat was mijn aandeel, dat heb ik eraan aangeleverd. Alles wat mensen zouden hebben kunnen aanleveren, droogte, alvast een vuurtje, het is niet beschikbaar. En God grijpt in. Een verzengend vuur. Alles raakt verteerd. Ook die goot raakt droog van de hitte van het vuur dat God geeft. En mensen zijn onder de indruk. Our God is an awesome God. Our God is de allergrootste, de sterkste, de beste. Daar moet je dus bij zijn. Bij de sterkste, bij de grootste, bij de beste. Hoe hebben jullie ooit kunnen twijfelen aan het feit dat God de grootste, de beste, awesome God is? Foei toch. En dat foei, dat wordt dan zeg maar ook heel krachtig verbeeld in de moord op die 450 fanatici. Nu maar eens even weer terug bij waar het hoort. God heeft zijn naam gevestigd. God heeft gezegd, ik ben het en ik ben het alleen. Een beeld van God dat ons zeg maar op de zondagsschool op het puntje van de stoel hield. Nou, als dat God is. Ah, gelukkig maar, want dan is die stomme Baal maar verslagen. Lekker puh. En poeh. Wij zijn wel bij de grootste, beste, winnende club van de hele wereld. Met onze God springen wij over een muur. Want God zet ons er wel overheen. Dat is zijn macht. Ja, totdat er dan toch in de geschiedenis van Israël weer momenten aanbreken waarop mensen zeggen, ja, lekker is dat. En waar is die nu? God moet als het ware zeg maar op, maar steeds zichzelf bevestigen en herhalen om ons mensen gerust te stellen dat het nog steeds de goede partij is om je geld op te zetten. Beelden van God uit het Oude Testament ons aangereikt in de kinderbijbel van Anne de Vries, om dus wat te noemen. Of in onze herinnering van de zondagsschool. God als onoverwinnelijke held. Waarin we ons kunnen, ja, zeg maar, verliezen in termen van Godzijdank. Heel veel superheldfilms zijn op hetzelfde thema gebaseerd. Wij zijn onmachtig, klein, nietig, maar Godzijdank is er een bovennatuurlijk, bovenmenselijk sterk iemand die grijpt in en de wereld is gered. Maar hij moet wel onoverwinnelijk blijven. Hij moet wel in conditie blijven. Hij moet wel onveranderlijk blijven in macht en sterkte, want anders hebben we een groot probleem. Dan kantelt het de andere kant op. Dan slaat de twijfel, maar vooral de vertwijfeling toe. Zo raakt Israël toch wel in een herhaling van zetten. Maar dan komt Jezus. Hij toont ons God als een liefhebbend vader, als een herder, als het licht, het brood, water. Maar vooral anders. Dat anders, dat op het andere been gezet raken, zit ook heel erg in het verhaal dat we lazen rondom dat hele oude ziekenhuis van lang geleden. Niet Hogeveen, maar bij Jeruzalem. Mensen zijn onderweg van de tempeldienst naar huis en terug en heen en weer. En zijn ofwel met hun gedachten bij een religieuze viering en bij eredienst en bij God welgevallige actie plegen. Ofwel ze komen ervan terug en hebben net begrepen dat je de wet houdt door mensen van almoezen te voorzien. Het is eigenlijk een fantastische plek om te zijn als je niet in de samenleving meer een plek kunt hebben. Dan ben je in ieder geval van waarde en nut door mensen de gelegenheid te geven om zich aan de wet te kunnen houden met almoezen verstrekken. En zo wast hier de ene hand de andere. Mensen kunnen de wet houden en jij als have-not kunt toch overleven. Er is iemand die dat al 38 jaar zo doet. Hij is verlamd geraakt. Hij heeft zich 38 jaar geleden bij dat badwater laten nestelen, denk. In de veronderstelling dat er in elk geval voldoende barmhartigheid is om aan je dagelijkse onderhoud te komen. Om zekere zin verzorgd te zijn. Om te kunnen wachten op een genadige dood vermoedelijk. Op een redelijk genadige plek. En met in je achterhoofd de hoop dat als zeg maar dat gebeurt wat in de volksmond voor waar gehouden wordt, eens per jaar beroert een engel van God het water, daarmee krijgt dat water een geneeskrachtige werking. En wie het eerste daarvan profiteert, ja, die profiteert ook van genezing. 38 jaar lang kun je een beetje met zo'n staatslot in je klauwen leven. Het zal me toch eens gebeuren dat iedereen het even vergeet hoe het ook alweer zat. En dat ik toch nog als eerste, je kan niet weten. Ik heb het wel geprobeerd. Jezus komt die zuilengang binnen. Hij ziet deze mens. En je bent geneigd om zeg maar het te koppelen aan dat sterke verhaal op de Karmel. God ziet in zijn zoon Jezus deze mens. Hier moeten we wat aan doen. Dit vraagt om genoegdoen, om gerechtigheid. Het kan niet zo zijn dat iemand 38 jaar lang daar ligt en dat ik daar niet iets aan doe. Sta op, matras mee, wegwezen, wat nou Sabbat? Mijn vader werkt 7 dagen in de week, waarom ik niet, zegt Jezus ter verklaring van dat Sabbatsgedrag. Maar is het dat? Toen ik het las, werd ik geraakt, niet door de opmerking, sta op, wandel, neem je matras op en neem je plek in de samenleving weer in, maar geraakt door dat ene zinnetje. Ik heb niemand. Hoe kan het dat je hier al 38 jaar ligt, waar je had willen kunnen profiteren van de beroering van dat water en dus van genezing? Ja, maar hoe zou ik ooit als eerste te water hebben kunnen raken? Ik heb niemand. Daarmee legt Jezus verrassenderwijs opeens de focus op een heel ander aspect. Tuurlijk, hij wordt genezen. God gaat dit niet over zijn kant laten gaan. Maar niet voor een spiegel voorgehouden te krijgen. Ik heb niemand. Had die iemand gehad, zou zeg maar die daad van God al heel veel eerder zichtbaar hebben kunnen zijn. Waar Jezus in beeld is, gebeurt dit verrassenderwijs veel in het Nieuwe Testament. Het meest bijzondere verhaal is misschien wel het verhaal van die man die voor half dood langs de kant van de weg raakt. En die mensen die God horen te verbeelden in hun leven, aan zich voorbij ziet gaan en met een grote boog om zich heen ziet trekken. En hij snapt het ook nog. Want het zijn mensen die op het moment dat ze jou aanraken, bebloed en wel, en je zou het leven laten in hun armen, dan zijn ze voor de rest van hun leven verboden om nog God present te stellen. Dus liever jij dood en zij voor de rest van hun leven voor zoveel mensen meer tot zegen en heil, dan andersom. Totdat die ene langskomt waar je het per se niet verwacht dat hij wel doet aan je. En die doet het. Wie is mijn naaste? Naaste ben jij, zegt Jezus. Hij draait het om. Focus je niet op de almacht van God en laat je daarin geruststellen. Maar sta open voor wat je ziet in de almacht van God aan erbarmen, aan mededogen, aan liefde, aan passie voor het leven en passie voor de toekomst. En stap daarin. Be a God. De verrassing zit hem niet in de te verwachten almachtsbevestiging van God, maar in de bereidheid om Christus, een liefde die zichzelf niet zoekt, present te stellen. De bijzondere omkering van de werkelijkheid waarbij verrassenderwijs de waarheid, zoals die is verteld door schriftgeleerden, op de kop gezet raakt. Mensen weer teruggezet worden op de plek waar ze vanaf de grondlegging van de wereld horen. Medemens voor medemensen. God zichtbaar, aanvaardbaar, dichterbij gebracht en in ons midden. Niet voor niets heten wij lichaam van Christus. Zo krijgt geloof in het leven gestalte en andersom. Willen we vandaag op het andere been zijn gezet? Verwachten we het van de God die ons draagt, ons omgeeft met liefde, heil en zegen? Maar uitgedaagd om hem present te stellen en te weten, er is iemand. Wij mogen iemand zijn voor de iemanden om ons heen. Hier in huis, samen naar buiten. Zo verrassend, in kleine kracht, een nieuw jaar in. Ons laten verrassen door wat er dan opeens mogelijk is. Omgeven van de liefde en de zegen van hem, die niet loslaat trouw te zijn tot in eeuwigheid. Amen.